denk dat je twee soorten lotgenoten hebt. Ik heb op de zaal lotgenoten gehad met wie ik niet kon praten. Die hadden dus wel hetzelfde. Maar het woord genoot, hadden wij hetzelfde lot, maar er was geen genootschap. Zoals je natuurlijk een gezin kunt hebben, het is een gezin, maar er is geen contact. En je bent toch eenzaam. Ik heb wel erg. De tweede soort is dus de lotgenoot met wie je een genootschap hebt, met wie je kunt praten. Van hart tot hart. Kijk, op de zaal waren er alleen maar gesprekken over voetballen en kaarten en een neutje straks weer drinken en zo. En de televisie stond aan in de zaal. En er moest naar gekeken worden, voetballen en zo. En ja, niet dat ik me wil afzonderen of asociaal wil zijn, maar op een gegeven moment redde ik dat niet meer en kon het niet meer. En dan trok ik het gordijn om me heen, om mijn bed heen. Nou, en dan kreeg je opmerkingen van, bouwt u weer een studio? Hè? Meneer bouwt zijn studio, en dan was je asociaal en je voelt wel, dan is er, terwijl het ook maar kankerpatiënten waren. En dan heb je natuurlijk hetzelfde in de kerk, hè? Je kunt in de kerk zitten en zeggen, die mensen zingen ook allemaal godslof, maar dat je je voelt als een volkomen eenzame figuur in een stamvolle kerk. Dan zeg je, wat is het nou? Ze hebben hetzelfde, blijkbaar. Kerkgang, ze hebben hetzelfde. Ik bedoel dat niet als een ziekte, maar je begrijpt wat ik bedoel, hè? Maar het lotgenootschappelijke, dat is een zegen, hè? En dat heb ik erg naar verlangd. Ik heb er, voor aan het begin van de bestraling, heb ik ook tegen een vriend van mij gezegd, ik wou dat ik met iemand kon praten die het ook heeft gehad. En die zei, ik ken iemand in Tilburg. En die heeft ervoor gezorgd, een Leo, een leeftijdgenoot ook van mij. En die had het 6 jaar geleden gehad, die is er goed doorheen gekomen. En die heeft toen een avond met mij gepraat, die is speciaal voor gekomen. Dat deed me enorm goed. Zoals het Elia, ja, het klinkt misschien wel vreemd dat ik het zo zeg, maar Elia kon op een gegeven moment niet verder met God. Hij zei, Heere, neem nu mijn ziel. Die man die zag enorm tegen de toekomst op met Agab en Izebel. Die was ook doodsbang. Zoals ik ook doodsbang was. Het is wel toch wat hetzelfde, hè? En dan zegt hij tot God in zijn gebed. Heere, ik red het niet meer. Ook niet met u. Want ik ben alleen overgebleven. Zonder lotgenoten. Zonder geloofsgenoten, zonder echt genootschappelijkheid op aarde. Dat red ik niet. En dan zegt God, niet verwijtend, foei, 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 je hebt mij toch? Je hebt toch je geloof? Maar dan zegt God, en dat vind ik ook zo'n zelfverloochening van God, hè? Dan zie je weer dat God liefde is, hè? Dan zegt God, als daar, dat snap ik wel, dat je het met mij alleen niet redt. Zal ik je dat vertellen? Er zijn er nog 7000. Vind je dat niet lief van God? En dan kan Elia verder met zijn lotgenoten. En nou, dat heb ik ook erg gemist. Dat ik ze niet had, daar op de zaal. Maar zo'n Leo, zo'n gesprek, dat deed mij enorm goed. En ik zou je vertellen dat ik daarom ook dat boekje heb geschreven. Opdat de mensen die dit hebben, een lotgenoot, al is het maar in de vorm van een boekje, ontvangen. En zeggen, oh, die heeft het ook gehad en die vertelt mij hoe hij er doorheen mocht komen. Ook niet wetend of hij het zou overleven, ja of nee. En staande is gehouden. En ik denk dat zoals ik enorm de behoefte aan had. Kijk, ik heb namelijk aan de geestelijke verzorging in het ziekenhuis ook niks gehad. Prima mensen hoor. Ik wil erg menselijk en erg hartelijk en erg. Maar over God en Jezus geen woord. en gebed niet en bijbellees niet. En dan gaan ze weg en zeggen, nou, veel sterkte. We hopen dat u echt ook op uw geloof mag leven. En dan kan ik daarna wel grienen van eenzaamheid. Dan denk ik, dat was nou een dominee. En dat was nou een collega. Maar hij durfde niet eens met me te bidden. Hij durfde mijn handen niet te pakken. Of durfde, ik weet niet waarom niet. Maar dat was geen genootschap. Ja, dat is een enorme eenzaamheid, hè? En het is een zegen. Dan, al is het maar een enkele lotgenoot krijgt, en ook zelf lotgenoot, al is het via een boekje, mag zijn. En, nou, laatste opmerking wil ik toch wel even zeggen, dan denk je wel eens, wat is eigenlijk je genootschappelijkheid met een ander? Laat ik zeggen, met je kind. Of als je getrouwd bent met je vrouw, of met je man, of met je vader, of met je moeder, of met je naaste. Wat is nou in wezen je genootschappelijkheid? Dan denk ik vast en zeker dat je enige genootschappelijkheid is dat je zegt, ik ben even slecht als jij. En als je dat niet meer als dominee kunt zeggen tegen een gemeentelid, en niet meer als vrouw tegen je man, en niet meer als ouder tegen je kind, van wij, ik wil jou zeggen, ik ben even slecht. En dat je zegt, ik heb Jezus even nodig als jij. En zullen wij samen vragen om zijn bijstand in ons leven? En je gaat samen ook nog een leven van genootschappelijke dankbaarheid tegemoet. Maar ik denk, ik zie geen andere reële genootschappelijkheid dan dat je samen zegt, we zijn even slecht. We hebben Jezus even nodig. En we zullen hem samen even diep danken dat hij naar ons heeft omgezien. Ik zie geen andere genootschappelijkheid. De waarom-vraag, waarom moet ik dit ondergaan? Waarom dit onheil in mijn leven is er niet geweest? Geen moment. Ook wel tot mijn verwondering, hoor. En ja, ik kan je ook, waarom zal ik dat niet doen? Zeggen, waarom geen waarom, hè? Zeggen mensen ook, ja, dat mag je ook niet vragen. Waarom, je moet vragen waartoe. Ja, dat vind ik dat is ook gegoochel met woorden. Alsof je dat weer wel weet. Maar, en ja, je brengt het ook niet op. Ik denk niet dat als ik zelf een kankerpatiënt zou ontmoeten, als ik naast zijn bed zou zitten en die zou zeggen, waarom moet ik dit ondergaan? Mijn kinderen thuis, daar moet ik voor zorgen. Ik noem dan maar dingen. Of mijn oude moeder, ik ben nog zo nodig. Dat ze zeggen, dat moet je niet vragen waarom, je moet vragen waartoe. Dat is toch een onbarmhartig opmerking. Dat kan ik niet over mijn lippen krijgen, hoor. Het zal zo zijn, maar ik kan niet zeggen. Ik ben ervan weerhouden om de waarom-vraag te stellen van meet af aan, omdat in mijn gedachten, in mijn leven, heel groot en overheersend De opmerking werd van de moordenaar aan het kruis. Wij hangen hier rechtvaardiglijk, zei hij tegen die andere moordenaar langs Christus heen. Want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Met andere woorden, ik leid dit leed terecht. Ik heb niet anders verdiend.
En ik weet wel dat dat natuurlijk iets is waar de mens van vandaag de schouders over ophaalt en misschien wel naar het voorhoofd wijst. Dat het een terechte straf is, een waarschuwing van God, vanwege je zonde. En dat je daarbij zegt, wat een ander mens in de Bijbel, een psalmdichter heeft gezegd, de Heer wou mij wel hard kastijden, maar het viel nog geweldig mee bij wat ik eigenlijk had verdiend, maar stortte mij niet in de dood, verzachtte nog vaderlijk mijn lijden en gebruikte het aldus, dubbele punt, redde mij uit alle nood. Dat heb ik erg beseft. En daarmee vervalt de klacht. En daarmee vervalt ook de aanklacht dat God geen liefde zou zijn. Ik denk ook dat een vader zijn kind op een gegeven moment een pak rammel kan geven. Huh? En dat dat kind achteraf zegt, nou, ik had het ook hard nodig. Het is goed dat pa toen heeft ingegrepen. Is dat nou zo vreemd? We zeggen ook, God is toch de hemelse vader? Nou, heeft een vader dan geen recht om een kind op een gegeven moment duidelijk op zijn wijze te maken dat hij zich in zijn leven in menig opzicht anders heeft te gedragen, heeft te bekeren, te laten voelen dat God het niet neemt? En dan zegt iemand ook weer uit de Bijbel, want je voelt je wel in dat gezelschap dan thuis, hè? Je zegt, nou, het komt daar vandaan, het is een bepaald gezelschap. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, want nu onderhoud ik uw woord. Dat zegt er iemand. En dan zegt misschien de hele meute om hem heen, nou, wat erg, hè, wat jij allemaal aan verdrukkingen hebt doorstaan. En zegt iemand, erg, het is goed voor me geweest. Goed, hoezo goed? Heeft hij nog een antwoord ook? Hij zegt, nou, onderhoud ik Gods woord. Ben ik wel weer toegekomen. En dan wijzigt het waarom zich in, ja, het is heel persoonlijk, maar toch in een heel duidelijk, daarom, ja, daarom. Inderdaad, daarom, ja. Ja, daarom, ja. Ik kan mijn handtekening onderzetten. Ik ben niet op de been letterlijk gehouden, want ik lach, hè. En ik slinger nog wat met mijn benen, maar omdat je enorm uitgeput raakt en je eet niet meer en je drinkt niet meer en je wordt opgenomen met uitdrogingsverschijnselen. Ja, je gaat fysiek lichamelijk door de diepte heen, je reserves zijn uitgeput en al die dingen meer. Maar op de been dat je geestelijk op de been blijft en dat je niet opgeeft. Ik heb laatst gehoord van iemand die tijdens de hele bestralingsperiode het heeft opgegeven. Zet ik doe het niet meer. Dan ga ik maar dood. Indenkbaar, herkenbaar. Wat heeft mij op de been gehouden? Je merkt dat ik aarzel, hè? Dat is niet omdat ik twijfel, maar omdat er veel is. De hulp, de nabijheid, verbond, denk ik, hè? Van God met een mens dat je ervaart via zijn hulpmiddelen, mensen bijvoorbeeld. Mag ik iets concreets zeggen? Wat mij op de been heeft gehouden, dat is bijvoorbeeld de gedachte aan Sifra en Jochem en Maarten en aan mijn vrouw. Het idee dat die straks in rouwkleding achter mijn kist zouden lopen. En dat ik bij mijzelf dacht, nee, dat wil ik niet dat ze dat doen. Ik wil ze die dag niet aandoen. Dat klinkt misschien heel vreemd, hè? Ook heeft mij geweldig geholpen de post. Je krijgt brieven van mensen, je krijgt kaarten, heel zorgvuldig uitgekozen, wat teksten betreft ook. En wij bidden voor u. En dat zere zegen op u nou. Dat zijn hulpmiddelen. In Tel Aviv heb ik een hele mooie spreuk gelezen. Cast een gebed. Cast me not off in my old age. Heren, laat me niet los. Make thy books thy companions. Maak uw boek, uw woord, tot geleide. En ik geloof dat God leuningen aanreikt. Waarlangs je kunt gaan, dat houdt je op de been. Hij reikt zelf leuningen aan. Hij leidt je voort. Ik kan niet anders zeggen dan dat mijn ervaring dat is. En dat ik daarom ook niet dood heb gewild. Gij heft mijn hoofd omhoog, al lijkt me zelf een kop zakken. Gij heft mijn hoofd omhoog, waarom die dat doet, is een eeuwig raadsel. En doet me uw gunst aanschouwen. Toch weer die verwondering, begrijp je? Het gaat voorbij, hè. Je houdt datzelfde niet vast. Ik heb tijdens, dus tot en met de 25e bestraling, daarna kon het niet meer, toen was ik te kapot, heb ik in pyjama aan dat boekje geschreven over hoe ik het doormaakte. Dat zou ik nu niet meer kunnen. Ik ben er al te ver vanaf. Ik zou nu op een afstand erover gaan schrijven, maar er niet meer vanuit te schrijven. Je houdt het niet om je heen. Dat is ook, denk ik, goed. Aan de andere kant, jammer. Waarom jammer? Omdat het een tijd toch is waarop je op een onvoorstelbare manier van hogerhand wordt opgeraapt en tot een, ja, wat de psalmdichter noemt, een verborgen omgang met God wordt gebracht. Dat ben ik nu in die intensiteit alweer kwijt. Want ik, ja, dat klinkt wel gek, hè? Maar ik ben alweer naar Albert Einde geweest. Ja, dat klinkt natuurlijk, maar ik bedoel dat niet als tegenstelling, maar het leven herneemt zijn loop. En dat is wat anders dan de nachten in, op die ziekenzaal en de bestralingsbank. Maar ik denk dat je moet concluderen, ik zal gedenken. Hoe voor deze, toen daar zo mij de Heere heeft gunst bewezen. Dat wel, ja. Het is niet achter de rug. Ik denk dat het nooit achter de rug is. Want het kan altijd weer terugkomen. Meer hoop dan wanhoop, terwijl er meer wanhoop is geweest dan hoop. Omdat door die bestraling dus de tumoren zijn geslonken en de artsen tevreden zijn en de ontwikkeling gunstig vinden. Wat mijzelf dus betreft, en zoals het met een ander ook zal gaan, want het ik is natuurlijk niet belangrijk. Jan Lichthart, hè, die in een boekje zegt, het ik, die sombere despoot. Hè. En in dit Onze Vader komt het woordje ik niet voor, hè. Alleen maar wij, hè. God en wij. Hè. Maar ik denk dat wij, als wij kanker hebben, het altijd kan terugkomen. Of als je het niet hebt, voor het eerst kan beginnen. Ik moet ook, ik mag terug voor controle. Ze laten me niet los. Hoewel je nu toch opeens in een regeringsloos tijdperk je bevindt, dat ik het zo mag noemen, want het was dagelijks. En nu opeens over een maand zie ik mijn radiotherapeut. En dat miste ik zo, dat ik heb vorige week een brief geschreven. Met 7 punten notabene. Kerkgangers van vroeger van mij zullen dat zich dan wel herinneren tot hun wanhoop. Of wanhoop. En dan zeiden ze, nou ja, u bent er maar aan 3 of 4 toegekomen. Het was altijd verwijtbaar. Gewoon om het contact te hebben. Hè. Je hebt behoefte aan contact, niet alleen met lotgenoot, maar ook met iemand die het kent, hè. Herkent. Hè. En dat is natuurlijk een heel belangrijk punt, hè. De herkenning. Je zoekt mensen op die jouw ziekte herkennen, hè. Het geweldige is dat het ook van Christus, hè, dat hij is in alles, moet je eens nagaan, dan denk je ook aan kanker. Hij is in alles verzocht geweest als wij, opdat hij degenen die verzocht worden te hulp zou komen. Hulp is blijkbaar alleen maar aanwezig waar herkenning in hetzelfde aanwezig is. Maar de wereld is natuurlijk nou nogal vol met mensen die jou niet herkennen. Ook niet in je zonde, of in je gebed, of in je geloof. En je daardoor ook niet kunnen helpen. Hè? De vervreemding is natuurlijk enorm. Hè? Maar het is niet over. En het meest wezenlijke vind ik dit. Niet alleen je kanker, je tumor, af en toe voel je er ook aan. Wordt die nou alweer niet groter? Is die nou klein? Het blijft je erg fascineren, want je draagt toch de dood in je mee. Je legt het nooit naast je neer. Je draagt de kanker in je hoofd. Ik kan niet op het tafeltje leggen, ik zeg, dan ben ik er even vanaf. Even aan die. En je draagt de bestraling ook in je hoofd. Hè? Dat werkt nog 14 dagen na. Maar het belangrijkste is dat je in de diepste ellende hebt gezeten. Ook ik heb de rouwkaart in mijn hand. En dat je door mag leven nog. Maar niet alleen die ellende en die verlossende therapie. Hè? Maar nou ook de dankbaarheid. En je leest wordt in de psalmen, ik heb beloofd. Wanneer ge, en dat is via allerlei middelen, wanneer ge in mijn ellenden mij bijstand bood, moet je zeggen wat aan woorden, hè, en het onheil af zoudt wenden, tot u, niet tot de dokter, niet tot het middel, tot u, o God, mijn lofzang op te zenden, komma. Door ijver aangespoord. Ja. Die laatste 5 letters zijn poort aangespoord. En als ik daarin mag leven in dat woord, dat ik door ijver aangespoord het leven wat God me nu toch weer een tijd zal geven, blijkbaar een lofzang mag zijn in mijn doen, in mijn laten, voor andermans oog, voor andermans oor. Ja.
Ik denk dat je dan zegt, ook terugziende op kanker en op alle ellende. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest.
Morgen kunnen wij u meer vertellen. Pim van der Hof was in gesprek met dominee Poort over zijn ervaringen als patiënt. Dit gesprek werd begin april opgenomen. 2 weken geleden echter werd dominee Poort toch geopereerd in Amsterdam. Hij laat ons weten dat het goed met hem gaat. Hij wil via deze weg alle mensen bedanken die op welke wijze dan ook aan hem hebben gedacht. Dit programma werd gemaakt door Pim van der Hof en technicus Henk Lubberhuizen.